ontwerp wil hieraan een bijdrage leveren via de instelling van de openbaar register en het publiceren van reglementen van geautomatiseerde persoonsregistraties, zodat de werking van die registraties in alle openheid kan worden getoetst. Wat de geregistreerde betreft, dient de openheid verder te gaan. En hier kom ik dan eigenlijk tot het hoofdthema van de dag van vandaag. Ik overdrijf niet als ik zeg dat inderdaad het recht op inzage en in het verlengde daarvan het recht op correctie alom worden gerekend tot de basiselementen van een goede bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat inzicht is niet alleen aanstonds in brede kring doorgedrongen, het heeft inmiddels ook al zijn weg gevonden naar de nieuwe grondwet. Als naar ik hoop spoedig die grondwet kan worden afgekondigd, dan zal er een bepaling voorkomen die de wetgever opdraagt regels te stellen over de aanspraak van personen op kennisneming en verbetering van over hen vastgesteld gegevens. En hoewel u in het algemeen de wetgever misschien niet van overmatige spoed kan beschuldigen, vind ik toch wel dat de grondwetgever in ieder geval in dit opzicht vrij snel op de ontwikkelingen heeft ingespeeld. Hoe komt het nu dat deze beide rechten zo snel en eigenlijk haast ook zonder veel discussie zijn aangeslagen? Ik denk dat men in ieder geval de natuurlijke erkenning hierin mag zien van de bijzondere belangen van de geregistreerde personen. Degene op wie gegevens betrekking hebben, heeft uiteraard belang bij kennisneming van die gegevens en bij het verbeteren van onjuistheden, met name als op basis van die gegevens beslissingen over hem of aangaande hem worden genomen. Sommigen hebben de neiging de betrokkenheid van geregistreerden als exclusief op te vatten. De zeggenschap over eigen gegevens wordt dan op één lijn gesteld met de zeggenschap over andere aspecten van de persoonlijke levenssfeer, zoals het eigen lichaam, de eigen woning en dergelijke. Daaruit zou dan moeten volgen dat de betrokkenen in beginsel ook zelf kan beslissen wat er over hem wordt vastgelegd en hoe er met die gegevens verder wordt omgegaan. Ik vrees dat men hier over het hoofd ziet dat de persoonlijke levenssfeer een verzamelbegrip is voor zeer verschillende situaties. En dat wat in de ene situatie geldt, niet zonder meer ook in de andere moet gelden. Wat de registratie van persoonsgegevens betreft, doet zich in elk geval de situatie voor dat er daarbij ook vaak volstrekt legitieme belangen van anderen zijn betrokken. Het gaat daarbij vaak ook om zaken die niemand zou willen missen. Men kan dus ook niet ontkomen aan een afweging van belangen, om zo gaandeweg meer duidelijkheid te verkrijgen over wat op dit gebied aanvaardbaar is. Gelukkig is inmiddels ook internationaal een aantal beginselen en uitgangspunten vastgelegd. Ik denk hierbij aan de verschillende aanbevelingen van de Raad van Europa en ook aan het werk in het kader van de OESO. Deze beginselen liggen ook ten grondslag aan het ingediende wetsontwerp. Op basis daarvan moet het mogelijk zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gaandeweg meer inhoud te geven. En daarbij zal uiteraard aan de registratiekamer ook een belangrijke rol toekomen. Dat brengt me overigens wel op de vraag wat er intussen, voordat het wetsontwerp wet is geworden, en we hoeven daar ook niet al te pessimistisch over te zijn, maar een tijd zal dat zeker nog duren, wat er ondertussen kan gebeuren. En ik wil daar ook graag nog even iets over zeggen. In het programma is al melding gemaakt van de aanwijzingen voor geautomatiseerde persoonsregistratie die in 1975 door de minister-president zijn vastgelegd. Op grond van die aanwijzingen is voor de Rijksoverheid inmiddels een 100-tal regelingen tot stand gekomen. Die liggen bij de Centrale Bibliotheek ook van het ministerie van Justitie ter inzage. Daarnaast is er een toenemend aantal gemeenten dat gebruik heeft gemaakt van de model privacy verordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die verordening is, evenals het ingediende wetsontwerp, gebaseerd op de gedachtegang en de voorstellen van de Staatscommissie Koopmans. En tenslotte is men ook in de particuliere sector bezig met zelfregulering. Voorbeelden hiervan zullen vandaag ongetwijfeld ter sprake komen. Wij zouden toejuichen als de bestaande activiteiten tot zelfregulering in de komende tijd zouden worden uitgebouwd. Van de zijde van het ministerie van Justitie zijn op dit punt binnenkort ook initiatieven te verwachten. Ik denk hierbij onder meer aan het bijstellen van de aanwijzingen in het licht van de ontwikkelingen sinds 1975. Ook worden contacten gelegd met het georganiseerd bedrijfsleven om te zien of een meer gestructureerde aanpak van de zelfregulering mogelijk is. Er zijn hier verschillende benaderingen denkbaar. Er zijn bedrijven en instellingen die geheel zelfstandig te werk gaan. Er zijn er ook die dat gezamenlijk doen in het kader van een beroepsvereniging of een bedrijfstak. In dat laatste geval kan dat leiden tot meer algemene codes of richtlijnen of modelreglementen. Soms wordt bij de zelfregulering een ondernemingsraad ingeschakeld, soms ook wordt overleg gepleegd met externe belangenorganisaties. En ik neem aan dat de organisatoren van deze dag zich daarbij niet onbedacht zullen laten. Het is duidelijk dat al deze activiteiten niets kunnen afdoen aan de bevoegdheid van de registratiekamer om uiteindelijk de getroffen maatregelen zelfstandig te beoordelen. Maar dat neemt niet weg dat een serieuze aanpak van de zelfregulering de bescherming van de persoonlijke levensfeer ten goede komt en tot een soepele overgang en een zeker vooruitlopen op de toekomstige wetgeving zal kunnen leiden. Van onze kant worden deze activiteiten daarom waar mogelijk gesteund. Daarnaast wordt op het departement gewerkt aan de voorbereiding van een onderzoek naar de aard en het aantal van de thans bestaande geautomatiseerde bestoonsregistraties en naar de ervaringen die met privacybescherming in de praktijk reeds zijn opgedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de parlementaire behandeling van het wetsontwerp en met oog ook op een vlotte start van de registratiekamer te zijner tijd. Ook in dit opzicht zullen we dus proberen de beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten. Na wat ik gezegd heb, zult u begrepen hebben dat ik de uitnodiging om hier het woord te voeren met genoegen heb aanvaard. Ik verwacht dat van bijeenkomsten als deze een stimulans uitgaat naar houders van persoonsregistraties om zelf maatregelen te treffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast verwacht ik dat deze bijeenkomst bijdraagt aan een grotere bewustwording. En ik denk ook dat welke wettelijke maatregelen wij ook maken, de mate waarin de privacy beschermd wordt, is mede afhankelijk van de mate waarin de samenleving zich bewust is van de problemen waar het hier om gaat. Meneer de voorzitter, hiermee verklaar ik deze dag geopend en wens u graag een vruchtbare discussie toe. Dank u wel.
Hartelijk dank, meneer Scheltema. Het woord zal nu gevoerd worden door meneer Kerver van de TH Twente, van de werkgroep Informatie, Recht en Maatschappij, die ons wat zal vertellen over een praktijkproef die ons meer inzicht gaat geven hoe de huidige vormen van inzage in de praktijk werken. Meneer Kerver, aan u het woord.
Dank u wel, dames en heren. Inleiding over een praktijkproef. Laat ik eerst met een voorbeeld beginnen. Een mevrouw vraagt bij een bank om een geldlening. Die geldlening wordt geweigerd. De mevrouw in kwestie is daarover hoogelijk verbaasd. Ze zou niet weten wat er aan haar kredietwaardigheid zou schorten. Omdat het haar niet zint, gaat ze op onderzoek uit. Ze heeft wel eens iets gehoord van een geautomatiseerde registratie in Tiel, waar banken en andere kredietverlenende instanties gegevens over hun cliënten bijeenbrengen. Ze probeert erachter te komen wat er in die registratie over haar bekend is. De bank in kwestie, die als tussenpersoon moet optreden bij haar verzoek om inzage, wringt zich bij dit verzoek in enige bochten. Het blijkt dat bij dat bureau in Tiel niets over haar geregistreerd staat en dat geen aan dat bureau ontleend gegeven een rol heeft gespeeld in de afwijzende beslissing. Na lang aandringen wordt duidelijk dat de bank in kwestie, juist omdat er in Tiel geen gegevens bekend waren, een particulier informatiebureau heeft ingeschakeld. Zonder enig medeweten van de mevrouw in kwestie en ook zonder enig gegeven bij haar te toetsen, gaat dit bureau aan de gang in de vorm van een niet geautomatiseerde registratie. Hun advies is kennelijk negatief geweest en uiteindelijk blijkt dat het informatiebureau over iemand anders informatie heeft verzameld en daarover mededeling aan de bank heeft gedaan. De bank is, wanneer die dat hoort, bereid alsnog een lening te verstrekken, maar voor de mevrouw in kwestie hoeft het daar niet meer. Er wordt heel wat geregistreerd. En iedereen kan zonder enige moeite in minder dan geen tijd een hele serie registraties opnoemen waarin die voorkomt. Al dan niet van een nummer voorzien. Deze administraties worden in heel verschillende vormen gevoerd, met de hand, mechanisch, gecomputeriseerd. Soms zijn het veredelde kaartenbakken, soms zeer uitvoerige registraties waarin ook allerlei documenten worden meegenomen. Bent u voldoende op de hoogte van al wat er gebeurt? Uit het voorbeeld waar ik mee begonnen ben, blijkt dat in ieder geval niet. Lang niet altijd kunt u op de hoogte zijn van het bestaan van registraties, de vorm waarin registraties worden gehouden, de omvang van het registratiewezen, de bronnen waaruit verschillende informatiegaarders hun informatie vandaan halen, maar ook niet kunt u geïnformeerd zijn over het gebruik, de verspreiding, etc. van informatie. Het is dan ook geen wonder, en zowel de voorzitter van deze dag als de heer Scherpthema hebben daarop gewezen, dat in discussies over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, openheid over het verschijnsel persoonsregistratie wordt nagestreefd, naast andere verdergaande aanspraken. Om die openheid te bewerkstelligen, zijn in het ontwerp van wet op de persoonsregistraties een aantal maatregelen bedacht. Maatregelen die enerzijds voor een breed publiek de mogelijkheid scheppen om zicht te krijgen op wat er aan de hand is, anderzijds maatregelen die op belanghebbenden zelf mikken en hen heel direct mogelijkheden geven om te zien wat er met hun gegevens aan de hand is. Die maatregelen, Scheltema heeft ze al genoemd, het is goed om ze nog een keer te laten zien. Die zien dus aan de ene kant op een vrij algemeen publiek, dat is de openbaar register, reglementen die daar moeten worden ingeschreven waaruit iedereen kennis kan nemen van de werking van de bepaalde registratie. En dan op individueel niveau voor de geregistreerde zelf een recht op kennisgeving, in een aantal gevallen een recht op inzage. En voor dat laatste, het recht op inzage, gaat dit verdere verhaal. Wat is het belang van het inzagerecht? Op de eerste plaats is het inzagerecht van belang omdat het eigenlijk in de hele wettelijke regeling als een opstapje is bedoeld om van andere verdergaande mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Het correctierecht, vernietigingsrecht, verwijdering, een mogelijke schadevergoeding wanneer er iets fout is gelopen. Al het gebruik maken van al die rechten is in hoge mate afhankelijk van inderdaad een goed functionerend inzagerecht. De tweede plaats, een inzagerecht staat niet op zichzelf. De bedoeling daarvan is om de invloed van bepaalde gegevens op allerlei beslissingen te kunnen nagaan en daarmee een noodzakelijk instrument aan de geregistreerde te geven om een zekere invloed op beslissingen te kunnen uitoefenen. Daarnaast, en dat is een derde belangrijk element van het inzagerecht, kan het gebruik maken van een inzagerecht bijdragen aan een doeltreffende controle op de naleving van toekomstige wettelijke bepalingen. Immers, registratie is een zodanig veelomvattend verschijnsel dat er niet vanuit kan worden gegaan dat op één centraal punt een volledig overzicht op alle momenten beschikbaar is, laat staan dat vanuit één centraal punt gecontroleerd zou kunnen worden. Daarvoor is de medewerking in feite op deze manier van belang, hebbende zelf noodzakelijk. Die inzagemogelijkheden, zoals die worden voorzien in het wetsontwerp, zijn niet helemaal nieuw. Er zijn al regelingen gemaakt bij de overheid, ook Scheldema heeft erop gewezen. Er zijn al sommige erg oude inzageregelingen, het kiesregister, in het bevolkingsregister. Er zijn meer recent inderdaad een aantal mogelijkheden geschapen in de vorm van reglementen op het gezag van de aanwijzingen van de minister-president. Ook in de particuliere sector zijn er regelingen aanwezig. Denk aan de inzagemogelijkheid die ik net heb genoemd bij het bureau kredietregistratie in Tiel. Daarnaast zijn er misschien wel meer mogelijkheden om tot inzage te komen als je er zelf om vraagt, betrekkelijk informeel en op eigen verzoek. Vanuit de werkgroep informatierechten maatschappij hebben we een klein onderzoekje gedaan om te bekijken wat je zoal overkomt wanneer je nu betrekkelijk onschuldig om inzage vraagt in je eigen persoonsgegevens. Wat is het belang van zo'n praktijkproef? De ervaring leert dat bij een heleboel regelingen, dat je er met het toekennen van een recht, in een of andere wet of in een wetboek, er niet bent. Om van rechten gebruik te kunnen maken, moeten die rechten zo drempelvrij zijn als maar mogelijk is. Daarbij gaat het om drempels die meer bij de geregistreerden kunnen liggen, maar ook drempels die in procedures of organisaties aangetroffen kunnen worden. Die verschillende drempels, die kun je onderscheiden inderdaad in drempels die meer liggen aan de kant van een geregistreerde zelf. Je moet je rechten onderkennen. Ze kunnen ook zitten in weerstanden bij een geregistreerde zelf. Drempelvrijs die met moeite overwonnen kan worden. Maar ook, en dat is bepaald niet denkbeeldig, de vrees een bepaald stempel opgedrukt te krijgen wanneer je om inzage in je eigen gegevens komt vragen. Met name bij hele gevoelige gegevensbestanden, ik denk met name aan medische registraties, psychiatrische gegevens, zou je dat risico zeer wel kunnen lopen. Daarnaast, en daar heeft in ieder geval de geregistreerde zelf heel wat minder greep op, kunnen zich drempels voordoen in de behandelingsprocedure zelf. Dat is de vierde stap. Maar ook in het claimen van het recht. Wanneer het gaat om een betrekkelijk ongebruikelijk recht, als op dit moment het inzagerecht is, dan kan het erg lang duren en erg moeilijk zijn om duidelijk te maken bij de organisatie, bij de instelling waar je aanklopt, om duidelijk te maken wat je nu precies wilt hebben. Vervolgens kan er een heel belangrijke drempel liggen op het moment dat je wilt proberen het recht ook waar te maken wanneer op enige wijze een inbreuk op die mogelijkheden zou zijn gegeven. En bij geheel of gedeeltelijk negatieve beslissingen zou je op een reële manier gebruik moeten kunnen maken van verweermogelijkheden. Nu kun je theoretisch het wetsontwerp zelf proberen te analyseren op mogelijke drempels die nu al in de wettekst zijn voorzien en waardoor het gebruik maken van een inzagerecht aan drempels wordt onderhevig gemaakt. Nou, om twee voorbeelden te noemen, die kennisgevingsplicht is een van de belangrijkste manieren om op de hoogte te raken over waar je geregistreerd bent, telt een enorm aantal uitzonderingen in de voorliggende wettekst. Dat niet alleen, er zijn met name bij het claimen van rechten, moet je heel nadrukkelijk als geregistreerde zelf aangeven op je uitdrukkelijk verzoek dat je een uitdraai in schriftelijke vorm wilt hebben. Je moet uitdrukkelijk zelf aangeven op eigen verzoek dat je de herkomst, de bron zou willen weten van gegevens die in die registratie zijn besloten. Er zit bovendien de mogelijkheid in, die aan nadere regelgeving onderworpen wordt, om een kostenvergoeding te vragen. Nou, dat zijn een paar denkbare drempels die in de toekomst bij het uitoefenen van het inzagerecht een belangrijke rol zouden kunnen spelen. De bedoeling van de kleine praktijkproef die wij hebben gehouden is om na te gaan op barrières die zich nu voordoen. Zowel bij registraties waarvoor al een regeling bestaat, maar ook bij registraties waar op dit moment nog geen regeling bestaat en er dus kennelijk nogal wat gewijzigd moet gaan worden in procedures en aanpak voor in de nabije toekomst. Met schrijven van rechtsregels kan met zulke inzichten uit de praktijk rekening worden gehouden en hopelijk dragen dat soort inzichten bij aan een drempelverlaging. We hebben gekozen voor het benaderen van persoonsregistraties waarmee iedereen te maken krijgt. Die bijna steeds binnen ieders bereik liggen, qua gevoeligheid wat uiteenlopen, maar die bovendien belangrijk genoeg zijn om je echt druk over te maken. De huisarts, de apotheker, het ziekenhuis, het ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar, bankfiliaal, verzekeringsagent, verzekeringskantoor, verhuurder, makelaar, werkgever of uitzendbureau, studentenregistratie, bevolkingsregister, belastingafdeling van de gemeente en de Raad van Arbeid. Voor iedereen die wat met kinderbijslag van doen heeft. Met nadruk wil ik erop wijzen dat de opzet van die praktijkproef een beperkte is. En met een klein aantal mensen hebben we een aantal van die registraties een aantal keren geprobeerd. Doordat er een aantal in de buurt van in feite degene die om inzage heeft verzocht liggen, bestaat de kans dat persoonlijke bekendheid een zekere rol heeft gespeeld. En bovendien, daar wil ik nogmaals met nadruk op wijzen, ja, we hebben niet de pretentie tot generaliseerbare conclusies, ja, met het beperkte aantal praktijkproeven dat we het gedaan hebben. Overigens zijn we niet de eerste en niet de enige die in Nederland geprobeerd hebben om systematisch zicht te krijgen op barrières die zich voordoen. Er zijn leden van de cliëntenbond geweest die met name in de sfeer van de psychiatrie geprobeerd hebben om zicht te krijgen op drempels die zich voordoen wanneer je daar om inzage verzoekt. Van belang is wel bij de opzet van die praktijkproef dat een deel van de registraties onder een of andere vorm van een inzageregeling vallen. Ook is van belang dat de registraties in verschillende vorm gehouden worden. Altijd in handvorm, daarnaast geen, soms een beperkte of een heel uitvoerige computerregistratie. Ook al gaat het dan maar om een beperkte praktijkproef, toch is er meer materiaal dan ik hier kan weergeven. Ik zal volstaan met de weergave van een paar gevallen en daarna zal ik meer algemeen ingaan op de opgedane ervaringen en daaraan wat conclusies verbinden. Het eerste geval betreft de bevolkingsregisters. Het voorbeeld van inzage in bevolkingsregisters is in verschillende opzichten interessant. In een aantal gemeenten is er naast een handmatige registratie ook een geautomatiseerd register. Er is een regeling die voor het hele land geldt, op besluit bevolkingsboekhouding. En die regeling kent een beroepsmogelijkheid, ja, tegen de weigering inlichtingen uit dat register te verstrekken aan de betrokkenen zelf. Die wettelijke regeling geldt voor elke gemeente, maar de gemeentebesturen kunnen daarop zelf aanvullingen maken. En die aanvullingen kunnen in zekere zin drempelverlagend, maar misschien ook drempelverhogend werken. In de ene gemeente, in een gemeente zo moet ik het zeggen, ja, hebben we dat inzageverzoek mondeling aan de balie gedaan. Na legitimatie kijkt de ambtenaar eerst op de kaart of er geen al te gevoelige gegevens op staan. Normaal mag die kaart wel ingezien worden, maar dat moet wel eerst gecheckt worden. Het kopiëren van de kaart is niet toegestaan, overschrijven wel. Als er gegevens op de kaart staan die de betrokkenen zelf niet mag inzien, dan vindt er per se geen inzage plaats. Niet een gedeeltelijke, maar per se geen inzage. Er wordt ook geen melding gemaakt van de mogelijkheid dat je inderdaad tegen de weigering inzage te verstrekken in beroep kunt komen. Op verzoek kan die ambtenaar ook zorgen voor een uitdraai uit de geautomatiseerde bestanden. Die uitdraai mag men wederom wel inzien, niet meenemen. In een andere gemeente kan volgens de ambtenaar de betrokkenen zelf op de terminal naar zijn gegevens komen kijken. Maar een uitdraai krijgt hij niet in handen. Hoewel de eigen gemeentelijke regeling, die in dat opzicht drempelverlagend bedoeld te zijn, tegen een geringe vergoeding wel degelijk de mogelijkheid geeft voor de geregistreerde om een uitdraai te krijgen. Volgens de ambtenaar in kwestie zijn er ook geen beperkingen aan de inzage verbonden en ook naar rugspraak blijft men bij dat standpunt. Ook al zegt de eigen gemeentelijke regeling dat er bepaalde uitzonderingen kunnen zijn. Dezelfde regeling leidt tot verschillende resultaten in verschillende gemeenten. Bovendien zijn de regelingen die men in de eigen gemeente heeft gemaakt niet altijd bekend bij degene die die regeling moet uitvoeren. Bovendien leidt het ertoe dat men in feite kans loopt minder te krijgen dan waar men recht op heeft. Die beroepsmogelijkheid waar ik het net over had, de uitdraai. Samengevat, Je komt een aantal drempels in de behandelingsprocedure tegen en mogelijk ook in de rechtsbescherming. Dus in ieder geval, ja, drempels bij een gelijke regeling, zowel bij de behandeling als bij de rechtsbescherming. Het tweede voorbeeld dat ik heel kort wil behandelen, heeft te maken met registraties die gevoerd worden door ziekenfondsen en ziektekostenverzekeringen. Die krijgen in de loop van de tijd nogal wat gegevens over uw medische toestand in handen. Met betreffende ziekenfonds komen uw gegevens op uiteenlopende informatiedragers voor. Op gewone kaarten, op microfiches en in de computer. Wanneer men om inzage verzoekt in de eigen gegevens, komt men al snel terecht bij de chef van de ledenadministratie. Deze verschaft enige toelichting over hoe de administratie in elkaar zit, maar inzage, tja, de directeur is het volgende station. Deze komt tot de conclusie dat de ledengegevens gemakkelijk in te zien zijn op microfiches, maar als u op een echte computer uitbent, tja, dat kost een hoop geld, omdat daarmee nogal wat computerzoektijd gemoeid is. Vervolgens herinnert hij zich dat er natuurlijk ook nog medische gegevens aanwezig zijn. En daarover kan hij niet beslissen, daarvoor moet u bij de adviserend geneeskundige zijn. En dat treft, die man is toevallig die dag aanwezig. Ook die komt tot de conclusie dat het eigenlijk nauwelijks mogelijk is om een uitdraai te maken. Er kunnen wel gerichte vragen gesteld worden. Is de verzekerde bij een specialist geweest? Heeft hij een kunstbeen aangeschaft op kosten van het ziekenfonds? Maar een uitdraai, ja, waarin zijn volledige, ja, profiel naar voren zou kunnen komen, zou enorm veel computertijd kosten en dus vrij kostbaar zijn. De uitvoering van het inzagerecht stuit zo op nogal wat bezwaren, zeker als meer verzekerden van een dergelijk recht gebruik zouden wensen te maken. Bij de huidige manier van werken blijft een inzagerecht een papieren recht. En verder maakt het voorbeeld duidelijk dat het verzoek om inzage kennelijk zeer ongewoon is. Dat betekent dat men de organisatie zeer snel hogere goden moet inschakelen om de vragen te kunnen beantwoorden. En dat levert problemen op, zowel bij het claimen van het recht als tijdens de behandelingsprocedure. Een derde geval, tenslotte, gaat over een bankinstelling die ook in verzekeringen doet. Iemand heeft een paar verzekeringen afgesloten via het assurantiecentrum van een bankbedrijf. Wanneer hij daarom inzage vraagt, krijgt hij te horen van een wat knorrige heer dat deze voor zoiets de jongens in het magazijn toch niet kan lastigvallen. Hij zal nog eens zien en meent ruggespraak te moeten houden. Na een paar minuten komt de mededeling dat de verzekerde maar beter contact kan opnemen met het hoofdkantoor van de bank. Dat wordt gedaan. Contactpersoon kan aan de hand van...